Welkom in de Lobby, een podcast over politieke belangenbehartiging. In deze podcast nemen wij de luisteraar mee in de wereld van lobby en beleidsbeïnvloeding. Mijn naam is Bas Batelaan en ik presenteer deze keer vanuit ons kantoor in Den Haag. En de ochtend na de avond van ons lustenfeest, de alweer 14e aflevering van deze podcast van Public Matters. En deze keer is de gast Wietse Russen.
Goedemorgen.
Goedemorgen, welkom Wietse, voormalig toplobbyist. Van harte welkom Wietse, zoals ik zei. Wat fijn dat je hier kan zijn. Ik stel je eerst even voor aan de luisteraars. Je studeerde ooit internationale betrekkingen aan de Universiteit Groningen. Je bent ooit medewerker geweest in het Europees Parlement bij de liberale eurofractie en bij jouw grote, idool Willy de Klerk. De voormalig vicepremier van België onder andere. In 1999 werd je woordvoerder en lobbyist bij Business Europe. Ja, dat is de Europese werkgeverskoepel. Ook heb je bij VNO-NCW gewerkt, zelfs ook een paar jaar in Den Haag. Ook als lobbyist zijnde. Verder, dat vind ik ook interessant, heb je twee keer kandidaat gesteld voor het Europees Parlement. In 1999 en 2004. En in 2006 was je zelfs kandidaat voor het Brusselse parlement, voor de Open VLD. Dat is een Belgische partij waar ik niet zoveel van weet, maar dat zit volgens mij in de liberale hoek. Verder ben je een enorme netwerker. Je was oprichter van allerlei Nederlandse clubs in Brussel. Onder andere de Dutch Network Brussels, wat nog steeds bestaat. DNB, Politiek Café Brussel, Crazy Orange voor alle feesten en partijen. Je bent oud-voorzitter van de VVD in Brussel en in België. En adviseur van de Vlaamse Parkinson Liga. Dat laatste hangt samen met het feit dat je, daar ben je ook heel open over, Parkinson hebt. En ook daarom een paar jaar geleden bent gestopt met werken. Je zei me net, je bent 51, maar dat is een jaar ouder dan ik maar. Maar je bent al met pensioen. Ook wel prettig. Geniet van het leven in Barcelona. Nog twee dingen. Je werd in 2017 door het platform euknowhow.eu beschouwd als een van de meest invloedrijke Nederlanders in Brussel. Wil ik het ook met je over hebben. Best indrukwekkend. Maar het allermooiste is dat je in 2016 door de koning werd benoemd tot de ridder in de orde van Oranje Nassau. Ik begrijp nooit hoe iemand dat verdient, maar jij hebt het ongetwijfeld helemaal verdiend. Moet je ook straks uitleggen. Ten slotte, je hebt een aantal, ik zei net boekjes, maar ik bedoel eigenlijk boeken, met meer respect geschreven, over je leven, ook met name over je, ja, wat je hebt gedaan als lobbyist, met name in Brussel. Dus daar gaan we ook wat vragen over stellen. Heel veel ervaring dus als lobbyist, vooral in Brussel, maar ook Den Haag. En daarom spreken we over een paar dingen wat mij betreft. Over jou, je carrière als lobbyist, je drijfveren, over ons mooie lobbyvak. En tenslotte zal ik je vragen om de luisteraars, de jongens en meisjes die luisteren naar deze podcast, misschien iets mee te geven over ons vak. Tot zover mijzelf. Dus om te beginnen, mijn eerste vraag. Hoe is het ooit zo gekomen? Hoe ben je ooit lobbyist geworden? Waar ging het mis?
Ja, waar ging het mis inderdaad? Want je kunt geen opleiding doen voor lobbyist. Er is geen lobbyuniversiteit of lobbyschool. In mijn geval was het zo dat ik al vrij jong in het Europees Parlement stage liep. Dat was ook mijn droom om naar Brussel te gaan. Ik was daar een keer voor een werkbezoek van onze universiteit en ik zag dus dat Babylon in Straatsburg en Brussel met de koptelefoons, de verschillende talen, al die culturen door elkaar. En dat fascineerde mij toen al enorm. En dus ik was al tijdens mijn studie in Brussel, de plek waar ik wou zijn. En uiteindelijk heb ik nooit geambieerd om lobbyist te worden. Dat is zo gegaan. Uiteindelijk is het eigenlijk begonnen.
Al het andere mislukte, dus je had geen keus.
Nou ja,
zo is het bij de meesten gegaan, toch?
Zo is het misschien bij velen gegaan, maar het was een elk nadeel heeft zijn voordeel, zoals Johan Cruijff zei. Ik ben eigenlijk begonnen met een van de eerste feestjes in Brussel voor Nederlanders, zoals je al in de introductie noemde. Ik heb dit ook feesten en partijen. En dat was toen André Hazes overleed. En toen André Hazes overleed, zag ik al die beelden van de Amsterdam, uit Amsterdam, waar massa's volk hem gedachten en samenkwamen om zijn liederen te zingen. En ik had de behoefte, als Nederlander opgegroeid met zijn muziek, om dat ook in Brussel aan te kunnen bieden aan de Nederlanders woonachtig in Brussel. Dus ik heb een café afgehuurd, jouw niet onbekend Sherry Char op de Zavel in Brussel, waar het voor mij ook allemaal begon. En dat was een groot succes. Het was helemaal vol, man of 80, 100, uitpuilend café. En dat was een groot succes. En toen zeiden mensen, oh, daar moet je iets mee doen. En toen ben ik eigenlijk doorgegaan met het organiseren van, nou ja, Koninginnedag toen nog, nu Koningsdag, voetbalavonden. Maar dat begon dus bij Ander Hazes. En uiteindelijk vroegen zelfs bedrijven, dus uiteindelijk klanten later, kun je voor ons ook een evenement organiseren. Niet, uiteraard niet met voetbal of met André Hazes muziek, maar over een bepaald inhoudelijk thema, over een bepaald lobbyonderwerp.
En dit gaat heel erg over het sociale aspect van ons lobbyvakken. Ging het niet ook om macht? Dat gevoel dat je dicht bij de macht zat, dat je voor mensen werkte met heel hoop invloed en ook zelf ook wel invloed had natuurlijk. Wat is voor jou belangrijker dan?
Nou, ik heb van Verschendel altijd geleerd, zeker in zijn boek Machiavelli in Brussel, dat in de lobby je hebt eigenlijk drie P's. Hè? De P van position, de P van process en de P van people. En ik denk dat ik vooral bezig was en hopelijk ook een beetje goed was in de P van people. Hè, als je mij zou vragen, was je eigenlijk wel een echte lobbyist? Ik liep niet met amendementjes door het parlement, of ik liep niet commissieambtenaren na te jagen over een wetstekstje aan te passen. Ik was eigenlijk meer een PR-man dan een PA-man, om in onze vaktermen te spreken.
Dus het ging meer over het bij elkaar brengen van mensen, misschien het positioneren van klanten, van de organisatie die je vertegenwoordigde, en minder om het direct beïnvloeden van beleid, in wezen van.
Ja, uiteindelijk is natuurlijk het beïnvloeden wel het einddoel. Maar ik zat meer in de deuren openen. Het openen van deuren, het mensen voorstellen. En vooral wat je zegt, het in contact brengen van mensen met elkaar. Dus het platform faciliteren waardoor mensen zich kunnen ontmoeten en zaken doen.
Ja. En je hebt veel functies gehad. Welke daarvan vond je het leukst? Waar haalde je het meeste lol uit?
Uiteindelijk vind ik het meest plezier haal je uit het creëren van iets nieuws. Ik denk dat ik dat nog het leukste heb gevonden. Je noemde net een paar organisaties waarvan een aantal nog altijd bestaat, zoals de Dutch Network Brussels. Daar werd jaren over gepraat in Brussel en uiteindelijk hebben we dat met twee man, Jasper van Dorrestein en ik, op een voormiddag hebben we dat op kunnen zetten. En dat bestaat nog steeds. En dat, ja, daar ben ik dan trots op, omdat het nog bestaat. Maar bijvoorbeeld, en dat is misschien wel een geheim voor deze luisteraars, vandaar dat ik het toch ga vertellen, is er een platform, het heet het Nederlands-Europese Industrietafel. En dat is een bijeenkomst van vele Nederlandse CEO's met de top van de Europese politiek, tweejaarlijks. Ik denk dat dat ook nog steeds bestaat. Ik weet bijna zeker dat dat nog steeds bestaat. Dus daar komen dus twee keer per jaar, de AEX50 van Nederland en dan op C-level naar Brussel. Ontmoeten daar de top van de Europese Commissie, Europees Parlement en wat iets meer zijn. En daar worden dus de agenda's gesynchroniseerd. Dan worden de neuzen dezelfde kant op gezet, zover mogelijk. En daar wordt de stand van zaken van de Europese Unie vandaag wordt met de CEO's besproken.
En dit heb jij ook georganiseerd?
Dat heb ik ook opgezet.
Dat heb je opgezet. En wat was dan het, vanuit commercieel perspectief, het businessmodel? CEO's betaalden om aan tafel te mogen.
Het was heel gek. De opdrachtgever, zoals je wilt, zonder dat ik daarvoor betaald werd trouwens, was een PvdA-europarlementariër.
Huh? En die... Dat doe je goed als lobbyist.
Dat is ongelooflijk dat een PvdA-europarlementariër dus ervoor zorgt dat het bedrijfsleven dus beter geoutilleerd is om in Europa te functioneren. Maar die zei van, ja, ik krijg de hele dag lobbyisten over de vloer. Dan komt die en dan komt Unilever, dan komt Shell, dan komt die. Is er geen manier om al die contacten te centraliseren, zodat ik zeg maar één keer iedereen ontmoet in plaats van 10 keer 1 ontmoet?
Dus jij werd betaald door een Europarlementariër om lobbyisten met elkaar te brengen op een gestructureerde wijze?
Nee, ik ben niet door die Europarlementariër betaald. Alleen ze heeft me wel gezegd van als je dat organiseert, probeer dan misschien de deelnemers een bepaalde bijdrage te laten betalen, zodat jij het niet gratis hoeft te doen.
In welke tijd was dit?
En dat is opgezet rond 2011. Ja. En dat bestaat volgens mij nog steeds. En ik vind dat vind ik een prachtig voorbeeld van weer een platform creëren waardoor mensen elkaar kunnen ontmoeten. Want dat is precies het probleem met Europa, bedoel ik. Ja. Het is voor veel mensen ver weg. Men weet niet precies wat er speelt. Er is veel ruis en niet altijd in lijn met de feiten. Dus ja, en wij zijn natuurlijk als Nederland hebben we enorm belang bij de Europese Unie, zeker omdat we zo'n open economie zijn. En ja, de eye-opener was ook dat heel veel CEO's niet altijd alles weten wat er in Europa gebeurt. En dat dit soort bijeenkomsten enorm helpen om die bewustwording uiteindelijk dus ook de beleidsagenda.
Maar was dat geen andere tijd? Het is nu 2022. De meeste CEO's in Nederland weten toch hoe belangrijk Brussel is. En die gaan regelmatig, of medewerkers van hen regelmatig naar Brussel om hun standpunten duidelijk te maken. Was dat geen andere tijd?
Dat zou kunnen, maar dit is nog niet zo lang geleden. Het valt me nog steeds op, vandaag nog, dat er toch altijd een bepaalde chaîne of een bepaalde gebrek aan kennis of een gebrek aan urgentie is als het gaat om Brussel. Of in ieder geval vaak een negatieve connotatie. Ja. Hè? Terwijl er dus, je kunt zeggen van ja, het kost veel, het is veel regelgeving, het valt ons lastig, het zit ons in de weg.
Ja.
Maar juist ondernemers zouden moeten kijken naar de opportunities van zo'n verband. En wij zijn, zou ik zeggen, als Nederland potentieel daarbij een hele grote winnaar.
Ja, ja, absoluut.
Dus het gaat in de discussie, maar dan heb ik het meer over de politiek in Nederland, vaak over om er minder in te stappen, omdat we er te veel zouden instappen. Maar ik denk altijd van, waarom richt je niet op de vraag om er meer uit te halen?
Ja, ja, absoluut.
Dus meer uithalen in plaats van er minder instappen is een heel ander paradigma.
Dat was ook jouw jouw pitch, zeg maar. Dat was het verhaal. Nee, daarmee.
Nou ja, mijn verhaal is, en dat geldt voor alles wat ik gedaan heb, vrijwillig, betaald, whatever. Als mensen niet met elkaar in contact komen, gebeurt er weinig. Zodra je mensen met elkaar in contact kunt brengen en natuurlijk een beetje fluïde maken, dat is de olie van het oliemannetje, dan kunnen er hele mooie dingen tot stand komen. Ik krijg nog steeds, een heel banaal voorbeeld als je wilt, ik krijg nog steeds geboortekaartjes of trouwkaartjes van mensen
die elkaar hebben ontmoet tijdens Crazy Orange.
Op een van mijn feesten, ja. En dat is een heel concreet resultaat van mijn lobby.
Ja.
Een baby of een huwelijk.
Dat gaat niet echt over beleidsbeïnvloeding, toch?
Nee, maar het is wel weer, ja,
het laten samengaan van bringing mensen, things, om het zo te zeggen.
Ja, bringing things together. Ja. Bringing people together.
Fantastisch. Ja, want je noemde net je boek ook, dat je in 2014 hebt geschreven. Het oliemannetje, toplobbyist in Europa. Het gaat over jouw ervaringen. Ik heb het echt met heel veel plezier gelezen. Weer herlezen de afgelopen dagen. Maar je noemt jezelf dus een toplobbyist. Hoezo ben je een toplobbyist?
Nou, dat zal ik direct ontkrachten en ontnuchteren. Dat is van de uitgever.
Dat is van de uitgever. Ja, maar dat zeggen schrijvers altijd. Dat moest van de uitgever.
Ja, nou, dit is echt waar. Het oliemannetje is ook van de uitgever. Dus dat heb ik zelf niet bedacht.
Maar de vraag is, ben je een toplobbyist? Of vind je dat zelf? Was je dat?
Zoals ik zo net zei, ik denk helemaal niet dat ik een lobbyist was. Dus eigenlijk had ik hier niet moeten zitten misschien. Maar als mensen denken dat een lobbyist is iemand inderdaad die probeert beleidsbeïnvloeding te. Natuurlijk heb ik dat wel gedaan. En natuurlijk heb ik veel met mensen gesproken opdat er iets zou veranderen qua beleid. Maar ik zat veel meer inderdaad aan de kant van het deur openen, het faciliteren van van menselijk contact, zoals ik net zei, dan dat ik nou echt aan de wetgevingskant zit. Dat blijkt ook wel een beetje uit. In de tijd van dat ik lobbyist was, was ik eigenlijk nooit meer in het parlement te vinden. Ik zat altijd bij de commissie. Misschien heb ik nu een vraag van jou al.
Ja, het wordt nu een beetje
volgesorteerd.
Ik hou zo graag de structuur aan. Nee, vertel alsjeblieft wat je wil.
Nee, maar de ik heb natuurlijk heel lang in het Europees Parlement gewerkt. Dat was nog in een beetje een romantische tijd. Dat is wel echt van een andere.
Dat je nog aan de andere kant van de biljaar.
Precies. Zat. Ja. Dat zegt ook iedereen. Dan heb je nog in de tijd gewerkt van de biljaarstraat? En dat was. We hadden toen een paar honderd lobbyisten in Brussel. Nu heb je er geloof ik 30.000.
Ja, ja.
We kennen elkaar allemaal. We kregen als assistenten van Europa Brands kregen we een fles champagne van een lobbyist op met kerstmis. Nu zou je daar waarschijnlijk ook voor opgehangen worden of ontslagen. Dat was toen normaal. Iedereen kende elkaar en het was een heel klein wereldje. Ja. En je liep ook inderdaad fysiek gewoon bij mensen binnen.
Ja.
Nou, ik probeer nu nog maar eens bij het parlement Even binnen te wippen, zou ik maar zeggen.
Ja, als binnenwipper. Ook ja. Een mooie term uit je boek
als trouwens. Binnenwipper.
Binnenwipper is overigens een uitsmijter, hè? Of een bouncer bij een bar volgens
mij. Een buitenwipper is een uitsmijter.
Een buitenwipper, ik, een binnenwipper. Dat had je ervan gemaakt.
Dat had ik ervan gemaakt, want ik ben geen buitenwipper, maar een binnenwipper.
Ja, dat is volgens mij een hoofdstukje in je boek. Ik had nog een andere vraag, want je hebt het Europees Parlement. Maar het is je blijkbaar niet gelukt om jezelf het Europees Parlement in te lobbyen.
Nee, ik vond zelf dat ik daar een plaatsje in verdiende, maar niemand vond dat verder.
Ja, je had een mooie. Je hebt beschreven in je boek ook hoe je een goede echte campagneleider had. En volgens mij was je slogan was de Russen komen.
Ja.
Creatief, leuk. Maar waarom is dat niet gelukt?
Het voordeel was trouwens dat ik zo'n slechte uitslag had dat ik al mijn kiezers persoonlijk kon bedanken op één avond, op één avondje in de kroeg. Maar de ja, waarom?
Misschien toch te ver weg?
Je zou het aan de kiezers moeten. Ik had natuurlijk geen constituency meer. Nee, ik ben al vanaf mijn 22, 23 ben ik vertrokken uit Nederland naar Brussel.
Ja.
Dus ik had geen echte achterban. Ik had trouwens bij die verkiezing die je net noemde.
99.
Had ik wel 4000 voorkeurstemmen, waarvan de meeste uit Friesland. En 4000 was in Friesland, zeker bij Europese verkiezingen, toen heel veel.
Ja.
Maar het was zeker niet genoeg. Maar het was een de ervaring om een campagne, en ik heb er dus 2 of 3 gedaan, om een campagne te voeren was echt fantastisch.
Ja.
De adrenaline van Sneek naar Gorkum rijden en van Dalfsen naar Houtige Hagen voor mensen voor een op een sinaasappelkistje een speech te houden.
Ja.
Ook al was niet vond iedereen het leuk genoeg om op mij te stemmen, vond ik het een geweldige ervaring.
Ja.
En ik heb dat inderdaad 2 keer gedaan.
En dan kan het net verkeerd vallen en het hangt van heel veel factoren af en zo. Dat ook van de partij als geheel en natuurlijk.
Ja, kijk, als er op de stembrief staat Wietse-Russen Brussel, dan is dat wel een probleem. Als er staat Wietse-Russen Leeuwarden, Wietse-Russen Drachten, dan
is het. Het gek is, je bent heel fier op jouw Friese afkomst. Dat is dat door al je boekjes heen wordt dat.
Ja,
noem je dat ook?
Absoluut, omdat ik denk, zeker in het werk wat ik gedaan heb, dat een beetje Friese mentaliteit, dus nuchter, normaal in je schoenen staan en doen wat je belooft. En,
maar ben je dat echt ook allemaal?
Nou ja,
of dat wil je dat graag zijn?
En dat gecombineerd met een beetje de mediterrane jus van meer flexibiliteit en een beetje geven en nemen. Die combinatie, die ik denk dat die wel, dat die wel werkt. Ja. Als je enkel geeft en neemt en je hebt geen enkele principes en je kunt door iedereen overgehaald worden, dan ben je ook niet, word je ook niet serieus genomen. En als je zoals veel Nederlanders, sorry dat ik het zeg, te veel vasthouden aan hun gelijk en niet willen ingeven, dan verlies je in Brussel, dat hoef ik jou niet te vertellen, ook heel veel. Want het is natuurlijk altijd een kwestie van geven en nemen.
En dat is een bekend fenomeen ook met Nederlandse lobbyisten. Ik had nog een andere vraag. Van al je lobbyprojecten, waar ben je het meest trots op?
Ik heb een tijd lang voor Nierstar gewerkt. Dat is een zinksmelter in Budel, vlakbij Eindhoven. Nog een echt ouderwets
een zinksmelter.
Zuidoost-Brabants maakfabriek, waar nog zink wordt gesmolten. En zink wordt voor heel veel dingen gebruikt, inclusief je mobiele telefoon en wat iets meer zijn. En deze microfoon waarschijnlijk.
En soms heeft een lobbyist, hè, die hier even het punt maakt.
En dat bedrijf werd ernstig bedreigd in haar bestaan, omdat natuurlijk niet, maar omdat er een ETS-wetgeving was die natuurlijk.
Dat is de Emission Trading Scheme, dus de CO2-handelssysteem van Europa. Ja.
Die het als het één op één zou worden toegepast voor een bedrijf als deze, die niet met weliswaar heel veel aanpassingen hebben om efficiënt te zijn en zo milieuvriendelijk mogelijk, maar als het één op één zou worden toegepast, zou dit bedrijf niet meer kunnen bestaan, omdat je voor zink te maken gewoon heel veel energie nodig hebt. Dat is een scheikundige wet. Daar kun je niet tegen lobbyen, tegen scheikundige wetten. En met als gevolg dat dit soort bedrijven, dit is maar één voorbeeld, maar dit was dan mijn klant, naar bijvoorbeeld China zouden zijn vertrokken om daar hun productie te gaan doen plaatsvinden.
En wat was het resultaat?
En dan was natuurlijk het milieu nog verder van huis geweest. En het resultaat was dat we dus een uitzondering hebben kunnen bekomen, waardoor het bedrijf er nu nog staat. En ik zal eerlijk zeggen, niet om nostalgisch of dramatisch te doen.
Er staat een standbeeld van jou.
Dat zou eigenlijk moeten. Maar dat ik, als ik dan soms naar Nijmegen reed voor mijn afspraak bij mijn dokters in het Radboud, dat ik daar soms een omweggetje maak om nog even langs die fabriek te rijden in Budel, Om te kijken dat het er nog staat.
En wat maak je dan trots? Dat er nog steeds, omdat je hebt bijgedragen aan een oplossing voor hen, dat waardoor ze nog steeds bestaan, waardoor er nog steeds mensen werken die van hun geld verdienen.
Dat daar nog 400 mensen werken uit die regio die werk hebben, wiens kinderen naar school kunnen, dat die fabriek nog rookt. Ja. En dat er gewoon nog werk is in iets waarvan we misschien kunnen zeggen dat het in deze tijd bijna onmogelijk is om dat soort industrieën te behouden. Nou, het is dus mogelijk gebleken. Ja. Het zal een continu gevecht blijven om dat soort bedrijven te kunnen behouden.
Hoe heb je dat toen aangepakt? Het is altijd, ik ben zelf ook lobbyist. Het is altijd lastig om echt je eigen succes te claimen. Hè? Want er zijn besluitvorming, ook in Brussel, is zo afhankelijk van zoveel factoren dat het altijd lastig is aan te geven welk verschil je nou zelf hebt gemaakt.
Dat is waar. En ik zal zeker niet voor mijzelf claimen. Het is altijd een samenspel van de omstandigheden.
Maar waar kwam het hierdoor? Wat was de doorslaggevende factor in deze?
Maar in dit geval, want we hebben het er wel eens over gehad, over of je inderdaad ergens in moet geloven of gepassioneerd moet zijn, weer ervoor kunnen lobbyen. Ik was hier niet gepassioneerd over, maar ik snapte de logica van hun probleem. En dus het feit dat als een fabriek naar China zou gaan en daar dus voor misschien wel met kinderarbeid of voor veel lagere kosten veel meer uitstoot zou creëren, terwijl natuurlijk het klimaat niet stopt bij de grens. Als we nu minder uitstoten en energie-efficiënter zijn of milieu-efficiënter kunnen zijn hier, en dat is niet zo als het naar China gaat, is de wereld slechter af.
Maar vind je dit ook echt? Of is het een goed argument wat je in dit geval kon gebruiken?
Nee, dat vind ik echt.
Maar de gemiddelde GroenLinks politicus zal wat anders zeggen. Die zal zeggen.
En dat vond ik het mooie eraan. Dus omdat ik het snapte, terwijl ik geen scheikundige ben, of ik ben ook geen ETS-deskundige. Nogmaals, ik weet van heel weinig alles, maar ik weet van heel veel dingen een beetje. Dus ik was daarom ook geen echte dossiertijger, dus ook geen echte lobbyist. Maar ik had wel ongeveer een notie. En dit kon ik zelf begrijpen. Dat als een bedrijf weggaat naar China, dat we slechter. Dus ik kom met Bas van Eickhout in dit geval, ja, van GroenLinks, wat je net noemt, kon ik dit uitleggen. En hij begreep het. Dus we kregen ook vrij makkelijk, achteraf toch wel vrij makkelijk, steun.
Ook van hem?
Ook van GroenLinks. Dus eigenlijk wel vrij breed in het politieke spectrum. Ja. Voor deze vraag. Want wie is er nu voor het verlies van arbeidsplaatsen? Wie is er nou voor wegtrekken van economieën?
Dus het economisch argument was hier doorslaggevend?
Nou, de combinatie van het economische en het milieuargument. Want als het bedrijf was vertrokken, was het milieu slechter af geweest. Als het was vertrokken, was het slechter geweest voor onze economie. Dus we hadden onszelf in de vingers gesneden. En dat kon ik Bas overtuigen. In heel veel andere gevallen overigens niet, maar in dit dossier. Ja. Omdat ik het zelf begreep en hij begreep het ook. Ja. Maar ik vind het nog, daarom zeg ik, dat vind ik een heel concreet resultaat. Het bedrijf staat er nog.
Ja.
En ik vind dat mooi.
Mooi. Ik noemde net de European Business Summit. Daar heb je ook heel leuk beschreven hoe je dat organiseerde. En dan kwamen regeringsleiders zoals Berlusconi kwamen dan te laat en dat moest je allemaal managen. Kan je daar nog iets over zeggen? Heb je niet een paar leuke anekdotes die je daar meegemaakt?
Dat vind ik een leuke vraag, want opeens komt er allemaal dingen boven, maar één in het bijzonder, eigenlijk twee in het bijzonder. De eerste was de komst van de president van Turkije. En dat was toen nog Gül. En dat was zeg maar de voorganger van Erdogan, die nu president van Turkije is. En die men had mij gebeld vanuit Ankara. De president wil naar jouw evenement komen. Blijkbaar had hij behoefte aan een soort charme-offensief. Nou ja, kennende het feit dat Turkije graag lid wil worden van de EU. Maar in ieder geval op dat moment hadden ze zeg maar onze business summit verkozen tot het moment waarin hij een toespraak ging houden of iets wilde zeggen. En dat was dan bij ons te doen.
Dat zegt iets over de grootte en het belang van deze summit. Hè? Dat is best wel.
Ja, wij waren natuurlijk ontzettend blij dat deze grote naam, dat was wel de grootste naam van die editie. Ja. Maar dit was wel heel bijzonder. Alleen toen moesten we hadden dus ook president Barroso van de Europese Commissie die zou komen in hetzelfde evenement. En nu ging het er uiteindelijk om dat ik dus achter de schermen 6 maanden heb moeten onderhandelen tussen het team van Gül en het team van de Europese Commissie over hoe ze elkaar zouden ontmoeten. Dat ging dus uiteindelijk tussen een handshake tot op verschillende tijdstippen komen en elkaar dus niet zien, tot een omhelzing, bij wijze van spreken, en alles ertussenin.
En president Gül wil natuurlijk zo'n groots mogelijke entree hebben en de commissie wilde ook serieus genomen worden. Waar ging het dan om?
Het was op een moment dat, ik weet niet meer waarom, maar het was op een moment dat Turkse toetreding heel gevoelig lag. Dus elke blijk van affectie van Barroso naar de Turken kon verkeerd of positief, in dit geval voor de Europese verkeerd, worden uitgelegd. Dus ik heb nog nooit... Dus ja, je bent natuurlijk een jaar bezig met zo'n event te organiseren. Maar op zo'n detail, zeg maar, hoe deze twee heren elkaar ontmoeten, dat heeft ongeveer een half jaar gekost om dat te regelen. Uiteindelijk is het dus een verschillend moment van binnenkomen. Dat wel was heel belangrijk. Dus iedereen moest zijn eigen moment van grandeur hebben. En uiteindelijk is het inderdaad een handshake geworden op de eerste rij. Maar dat liet zien de
gevoeligheden en de details. Maar als iemand kan, ben jij het. Dus werd je daar gek van?
Ik vond het heerlijk.
Op het allerhoogste niveau.
Dat zei mijn moeder, die helaas overleden is, wel eens toen ze nog leefde. Die zei al, toen jij 8 was of 9, was je al bezig met protocol. Als ik dan een verjaardagsfeestje had, ik was dan 9... dan had ik een gastenlijst, dan maakte ik een tafelschik.
Dus iedereen... Toen je 9 was, maakte je een tafelschik?
Ja, ik had een draaiboekje gemaakt en ik zei, yes, it's time.
En ben je toen, je was verder wel gewoon een normaal kind.
Voor de rest is het, ik weet niet of het is goed gekomen, maar in ieder geval, ik vond protocol en dat soort zaken, diplomatie, vond ik heel spannend, vond ik heel leuk. Ja. En natuurlijk, ja, met zo'n EBS, zo'n European Business Summit, dat is 2 dagen, in die tijd hadden we meer dan 2000 mensen op 2 dagen. Maar als ik nog één voorbeeld mag noemen... Ik noemde net Mittal. Ja. Mittal was op dat moment... Lakshmi Mittal was op dat moment bezig om...
Dat is een groot metaalbedrijf. India's. De grootste ter wereld. India's. Voor de luisteraars. India's.
Stonden op het punt om Arcelor een Luxemburgs staalbedrijf over te nemen. En dat was voor het eerst dat er een vijandig of niet vijandig, dat weet ik niet. Maar in ieder geval een overname door een India's... onderneming zou worden gepleegd op Europees grondgebied. Dat was voorpagina van Financial Times, dat was het nieuws van de dag op het moment. Maar mijn klant, dat was dan het Verbond van Belgische Ondernemers, natuurlijk zouden we heel graag Mittal willen hebben. Dat was natuurlijk de... Ja, als je nu vandaag zou zeggen wie wil je hebben, dan is het Musk. Nou, dat was zeg maar de Musk van dat moment.
Onder de tijden.
Wij willen Mittal hebben. Maar ja, hoe pak je dat aan? Dan kom je toch een beetje op je lobbyplan met pijltjes van buiten naar binnen. Van wie ken ik in de inner circle? Ik ken hem zelf natuurlijk niet, meneer Mittal, maar ik ken misschien iemand die wel bij hem kan komen. Ik teken altijd zo buitencirkel, binnencirkel. Hoe kom ik bij het centrum? Hoe kom ik bij de bullseye? Om het in dark termen uit te drukken. En uiteindelijk had ik een contact die ik nog kende van mijn Europese parlementstijd, toen ik bij Willy de Klerk werkte. Die werkte vroeger bij Ford en die was nu werkzaam bij Mittal. En daar had ik nog een e-mailadres van of een telefoonnummer in ieder geval. Ik heb die man opgebeld. Hij wist nog wie ik was en ik zei, we zouden... Dat was dan nadat we wekenlang geprobeerd hadden om het via de normale weg te doen. Hè? Dus via de secretaresse, zou ik maar zeggen. Dat had weinig effect. Ja. En hier via de binnenweg, via de pijltjes... Kwam uiteindelijk bij de man. En die man was bereid om het voor te leggen aan meneer Mittal. Nou, dat is natuurlijk, en dan moeten allemaal PR-mensen en de beurskoers is belangrijk. Hè, dus het is heel gevoelig of hij zou willen komen. En natuurlijk, mijn klant legde heel veel druk op mij, van hij moet komen. Dat zou ons hele event natuurlijk naar een heel hoog niveau tillen. Ja. Uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, heb ik de baas van Arcelor gebeld. En die kreeg ik toch wel vrij makkelijk aan de lijn. Dat is natuurlijk wat kleinschaliger. Ik zei tegen meneer Dolé, was dat. Ik weet de naam nog zelfs. Ik zei, meneer Mittal komt naar de Business Summit. Was helemaal niet zo. Was helemaal niet bevestigd. En hij werd helemaal opgewonden aan het telefoon. Hij zei, dan kom ik ook. Dus daarna heb ik direct het team van Mittal gebeld. Ik zei,
bluff your way in.
Meneer Dolé komt naar de Business Summit. Oh, dan komt meneer Mittal ook. En toen had ik ze allebei. En toen was het nog zaak van om de suspense vast te houden voor de pers. Of ze elkaar zouden ontmoeten tijdens het event of niet. Uiteindelijk was dat niet zo, dat wist ik wel. Maar dat wist de pers niet. Dus op die dag dat ik aankondigde dat ze allebei zouden komen, wat niet gelogen was, ging de inschrijving van de pers keer 300 of zo.
Maar de uitdaging was elke keer om toch op een handige manier die mensen naar het event te krijgen. En CEO's van het hoogste niveau.
Ik vond het heerlijk om te doen. Maar het laat ook zien dat het resultaat altijd het belangrijkste is. Ik wou natuurlijk wel graag voor mijn klanten het van leveren.
Ja.
En dat is dan gelukt.
Fantastisch. Volgend punt, en ik wil ook een vraag van, ook over ons lobbyvak, waar deze podcast natuurlijk ook over gaat. Want je zegt, ik ben zelf niet echt een lobbyist. Ben je natuurlijk wel geweest bij VNO en zo. Maar ook gedeelte van je carrière was je meer een soort mensen bij elkaar brenger, netwerker. Hoewel dat natuurlijk ook weer onderdeel is van ons vak. Maar mijn vraag is, wat maakt een goede lobbyist? Want je zegt bijvoorbeeld in je boek van, het is lobbyist voor 95% psychologie. Dat laatste, is dat niet een beetje overdreven? Moet je dit graag niet ook vooral om de inhoud?
Ja, misschien dat het bij mij 95% psychologie was, omdat ik niet zoveel inhoud heb.
Maar je hebt toch, kom op, je hebt toch in het Europees Parlement, als dossiervreter voor Willy de Klerk en de VNO-NCW, dat ben je ook. Maar je had meer lol in de sociale kant.
Dat is waar, ik had veel meer lol in het sociale. En dan bedoel ik met die 95% psychologie, je moet natuurlijk dingen soms een beetje sterker neerzetten om aan
te krijgen. Dus het is niet waar. Betrap ik hier op een leugen?
Nee. Het is de intentie om uit te drukken dat psychologie heel belangrijk is. Zeker in een multiculturele omgeving waar je dus met andere nationaliteiten werkt. En als je alleen maar, zoals ik in het begin ook zei, uitgaat van je eigen leefwereld en je eigen overtuiging, dan kom je misschien in Den Haag wel iets verder, maar in Europa kom je dan niet ver. Dus dat noem ik altijd multicultureel management. Hè? Of de chameleon. Ja. Je moet van kleur kunnen verschieten, maar je moet niet kleurloos worden. Dus als ik met een Italiaan spreek, of met een Zweed, of met een Duitser, en ook of ik met een ambtenaar spreek, of een journalist, of een politicus, dat verandert dus enorm mijn boodschap. Ja. Of mijn manier van met deze persoon onderhandelen. Ja. Beetje cliché uiteraard, maar als je een afspraak hebt met een Duitser, kom je 5 minuten te vroeg. Als je een afspraak hebt met een...
Dat deed je ook daadwerkelijk.
Ja. En als je een afspraak had met een Spanjaard, dan moest je vooral niet op tijd komen. Want dat wordt dan soms gezien als een belediging. Althans, niet 5 minuten te vroeg. Ja. En als je met een ambtenaar spreekt, dan mag je gerust een inhoudelijke tekst aanleveren met bijlagen, et cetera. Maar doe dat vooral niet in een persbericht of in een bericht aan een politicus. Die willen graag, sorry dat ik het zeg, hapklare brokken die makkelijk te communiceren zijn. Dus je past je boodschap aan een ontvanger. En dat is eigenlijk wat ik altijd heb geprobeerd te doen. Ik kan wel iets vinden, of ik kan wel iets vinden dat ik het goed heb opgeschreven, of dat ik gelijk heb. Maar het gaat erom dat ik iemand moet overtuigen. Dus ik probeer mij in zijn of haar denkwereld te verplaatsen.
Zijn Nederlanders daar goed in? Je zei net van, de Nederlanders zijn gewend om gewoon, zo is het, dit is mijn waarheid en die ga ik er doorheen drukken. Zijn Nederlandse, in zijn algemeenheid, de Nederlandse lobby, de Nederlandse lobbyisten in Brussel, doen die het goed? Ook uitgaande van dit belangrijke punt wat je net maakte?
Toen was het een paar seconden stil. Nee, het is niet, je kunt natuurlijk niet spreken van de Nederlandse lobbyisten, want er zijn natuurlijk overal goede en slechte lobbyisten. Er is niet één etiket van de Nederlanders, ze zijn allemaal zo. Maar wat je net zegt over een beetje dat Calvinistische of dat gelijkhebberige. En soms een beetje het iets te veel willen imposeren van een mening. In het begin, laat ik het zo zeggen, laat ik het over mezelf hebben. In het begin heeft dat erg tegen mij gewerkt.
Dat je Nederlander was?
Dat ik zo was. Dat ik zo een beetje, zeg maar, een beetje te Fries was, een beetje te veel, mezelf te veel.
Want het is toch zo? Waarom vind jij dat niet?
Ja, een beetje die mentaliteit. En dat heb ik eigenlijk eigenlijk dankzij Willy de Klerk, mijn leermeester, wel een beetje afgeleerd. Kijk, België, het verschil begint dan natuurlijk in België. Dat daar zijn mensen, het tegenovergestelde van schreeuwer, het tegenovergestelde van assertief, het tegenovergestelde van, kijk, mij eens iets vinden. Dat is, mensen zijn discreter, mensen zijn meer,
Vind je het prettiger?
Inmiddels wel, ja. Inmiddels vind ik ook in Spanje is privacy is heel belangrijk. En dat was in België ook zo. Mensen hoeven zich niet per se met je te bemoeien. Ja. Nederlanders hebben wel gauw de neiging om zich ergens mee te willen bemoeien. Ja. Zonder dat er altijd een aanleiding voor is. Ja. Maar zoals ik net zei, die combinatie tussen een beetje rechtlijnig, maar een beetje principieel en toch ja, in staat zijn om compromissen te sluiten en om flexibel te zijn, dat is denk ik wel heel nuttig. Ik vind bijvoorbeeld, als je op jouw vraag over de Nederlanders, ik vind bijvoorbeeld dat wij altijd een hele goede permanente vertegenwoordiging hebben gehad. Dus zeg maar het kantoor van de Nederlandse regering in Brussel. Ik heb altijd heel goede indruk gehad van het werk van de PV.
Hoe komt dat? Niet dat je dit vindt, maar dat...
Omdat ik denk dat buitenlandse zaken mensen heel goed opleidt. En dat daar en dat men weet hoe belangrijk Brussel is en dus hun beste mensen naar Brussel stuurt, denk ik.
Ja.
Ik heb niet in het klasje gezeten, ik ben geen ambtenaar, maar ik heb altijd, niet alleen Brussel trouwens, maar ik heb altijd enorm veel waardering gehad.
Heb je het klasje uitgeprobeerd of niet?
Ik ben er één keer geweest.
Schappelijke vraag, als die mensen solliciteren, dan vraag altijd, en dan iedereen heeft het altijd wel geprobeerd. En het is geen schande als je wordt afgewezen, want het zijn 10.000 mensen die voor 15 plekken of zo.
Ik geef het toe, ik heb het één keer geprobeerd. En toen
het is een scoop, het staat niet in je boeken.
Nee, ik heb het geprobeerd te verdringen. Maar ik weet nog heel goed dat ze tegen me zeiden na afloop van, ik zei, waarom ben ik afgewezen? U heeft een mening.
Ja.
Dat was niet zo gewenst.
Dus diplomaten hebben geen mening.
En toen dacht ik, daar moet ik politicus worden, maar dat vond ook niemand dat een goed idee was.
Ja, het is aardig dat je zegt dat je toch vindt dat de Nederlandse lobby, van de Nederlandse regering via de PV, dat die het goed doen.
De PV vind ik dat het goed doet. Ik vind, mag ik nog één ding meer zeggen?
Uiteraard.
Ik vind het parlement, heb ik een andere mening. Er zitten een paar goede tussen, maar ik vind nog steeds dat Nederland het parlement niet serieus neemt.
Ja.
Als het gaat om het afvaardigen van onze beste mensen. Als je kijkt naar andere landen die... Nou, ik praat net over België. Neem nou België. Daar had je dus Martens, de Klerk, de Haan. Die stuurden dus oud-premiers naar Brussel, omdat ze dat belangrijk vinden.
In Nederland is het geen beloning. Is het een soort... Word je geparkeerd?
Ja, is het een soort... geparkeerd. Ik wil het geen... Het
zijn geen auto's.
Ik heb wel eens B-acteurs gezegd. Ik zeg het nu weer. Heel veel parlementariërs zijn B-acteurs, terwijl we eigenlijk de A-acteurs zouden moeten sturen, gezien het belang wat wij hebben als Nederland bij de Europese Unie.
Ja.
Andere landen ook sturen oud-premiers, mensen van het hoogste kaliber. En met alle respect, wij gebruiken het als een tussenparkeersplaats voor een misschien mogelijk andere functie, of in de carrière.
Ja. Wat die wegneemt dat er genoeg goede Nederlandse Europarlementariërs zijn. Maar gemiddeld zeg je van...
Ik noemde net Bas van GroenLinks. Ik ben zeker geen GroenLinkser. Maar ik heb enorm veel waardering en bewondering voor...
Die er nog steeds zit.
Zowel inhoudelijk als sociaal. Een geweldige...
Zeer prominent en invloedrijke Europarlementariër nog steeds.
En daardoor heeft hij ook invloed. Niet vanwege de grootte van zijn fractie, maar omdat hij gewoon goed is.
Ja. Als je het hebt over Nederlandse lobbyisten in Brussel. Ik heb in een vorige podcast ook met iemand gesproken. Die zei dat het probleem is, de Nederlandse lobbyisten helpen elkaar niet, blijkbaar. Ik weet niet precies wat daarmee werd bedoeld, maar wat vind je daarvan? Heb jij misschien wel aan bijgedragen dat het toch een beetje meer een geheel werd? Of niet? Dat is toch ook de lobby scene in Brussel, de Nederlandse lobby scene toch wat meer naar elkaar toegetrokken is. En dat misschien elkaar wat meer ging helpen.
Ja, dat hoop ik wel. Dat was natuurlijk het idee, en dat is ook uitgevoerd van het Holland House. Het Holland House staat er nou. Dat is meer een soort, zoals ik het zie van afstand, ik ben natuurlijk al heel lang niet meer in Brussel actief, maar dat is een soort evenementenplek waar je dingen kan organiseren, waar je ook eventueel kan inloggen met je laptop. Maar ik had zelf eigenlijk het idee in mijn hoofd destijds van wat de Zweden deden, wat de Schotten deden, van een echt Holland House met dus bijvoorbeeld allerlei bedrijven en organisaties die allemaal onder één dak zouden samenwerken. Een beetje zoals de provincies wel doen. De Nederlandse provincies zitten allemaal onder één dak. En die werken dus, daardoor werken ze waarschijnlijk heel goed samen.
Is het Holland House, is het geworden wat je ervan gehoopt had?
Nou ja, dat zou dus de volgende stap kunnen worden eventueel. Een echt de Netherlands House in dit geval.
Maar nu Holland House.
Maar ik heb wel, ik zal eerlijk zeggen, ik ben er nog niet geweest.
Je bent er niet geweest?
Ik ben er sinds,
door het is een mooi gebouw. En
door de pandemie en door alles ben ik al heel lang
niet... Aan Plas Luxembourg, fantastisch.
Ik weet het en ik ben natuurlijk goed bevriend met de organisatoren, maar ik ben er fysiek nog niet geweest door alle omstandigheden. Stel dat ik nog werkte vandaag, ik zou daar zitten, dan zou ik wel denken, ik zou niet graag in de etalage willen zitten als Nederlandse lobbyist met een klant of een politicus of een ambtenaar, omdat je dan toch inderdaad het gevoel hebt dat de concurrentie meekijkt.
Ja, en dat maakt het...
Ik weet niet of dat typisch... Dat is niet typisch Nederlands. Ik denk ook dat een Duitser niet graag zou willen... Nee. Dat alles Alhoewel, niet dat je iets te verbergen hebt, maar ja, het is gewoon...
Dus hoe zou je als Nederlands lobbyist dat Holland House het beste kunnen benutten dan? Dus niet voor...
Dus ik heb geen behoefte eigenlijk... Eigenlijk zou ik geen behoefte hebben als lobbyist aan een Holland House... waar ik koffie drink met een parlementariër. Want daarvoor kan ik ook wel naar een echt café. Daarvoor hoef ik niet naar een Holland House.
Nee.
Maar ik dacht meer...
Maar je zit er wel weer net iets discreter. Nou, in de zin van dat andere lobbyisten je misschien zien zitten... maar je hebt er iets meer ruimte. Ja, het is vlakbij het parlement. Het wordt daarvoor gebruikt, hoor. Doen wij ook.
Ik dacht dus meer aan het idee van Zweden en Schotland... wat ik zei, van dus waar zelfs de PV onder één dak zit... met de plaatselijke VNO, de plaatselijke vakbonden... en alle andere clubs. Dus echt allerlei... Nederlandse...
Dat de PV er ook bij zit. Ja, Schotland. Ik heb het toevallig zelf gewerkt. In de Scotland House op Schuman. En daar zit inderdaad de Schotse delegatie. Zit daarnaast.
Ja. Dat bedoel ik. Ja. Dat je dat allemaal... Ja. Om een bepaalde symbiose te creëren. Want als je zegt van... Hoe effectief en succesvol zijn de Nederlanders? Of hoe komen ze over? Nou, ik denk dat we in het algemeen... Maar ja, je kunt niet spreken over de Nederlandse lobby. Maar dat we in het algemeen... meer invloed kunnen hebben, meer invloed hebben dan de grootte van ons land zou doen vermoeden.
Ja.
Maar dat komt niet, zoals ik net zei, in het parlement vind ik dat een puntje. Maar ook eigenlijk in de raad en niet in de permanente vertegenwoordiger, die ik heel goed vind. Maar ik vind toch dat het probleem is dat de Nederlandse regering, ook deze Nederlandse regering die we nu hebben, veel te weinig visie heeft, veel te weinig uitstraalt waar we naartoe willen in Europa en niet het belang van Nederland voldoende borgen in de prioriteit.
En dat is uiteindelijk, ja, ze zouden daar proactiever in kunnen zijn, maar uiteindelijk is het gewoon dat de mensen, de Nederlandse burgers, het geen lor interesseert wat er in Brussel gebeurt. Die afstand is oneindig groot.
Als ik nu kijk naar de speech die Macron heeft gehouden in Straatsburg eerder deze week, op de Dag van Europa. Dat was. Afgezien wat je ervan vindt inhoudelijk. Hè? Ja. Maar het voorstel van een nieuwe politieke unie, van een soort buitenring met mogelijke kandidaatlidstaat om Oekraïne bijvoorbeeld nu al te betrekken bij de EU, niet via membership, maar via die buitenring. Ja. Het is in ieder geval een visie. Ja. Hij legt iets neer, er is over nagedacht.
Ja.
Hij is daar gepassioneerd over en terecht. Ik ben het voor 80-90% met de man eens.
Ja.
Maar zo'n speech van Mark Rutte of van wie dan ook in Den Haag, ik zie dat niet gebeuren.
Maakt het niet wat makkelijk dat Macron gewoon een groot land vertegenwoordigt die iets meer in de melk te brokkelen heeft? Dat Nederland als kleiner land wat pragmatischer en wat flexibeler moet zijn om zijn beleidsdoelen te bereiken?
Nee, dat is dan toch weer een beetje dat Calimero-complex waar we een beetje last van hebben.
Dat is PSV, hè? Dat is.
Dat is PSV ook, maar dat is Nederland ook in dit geval. Want ja, zoals ik zei, we hebben volgens mij in potentie veel meer macht die we kunnen benutten. Dan zeker na het vertrek van de Britten.
Ja.
Zeker na het vertrek van de Britten.
Is ook mijn ervaring. Dat de Nederlandse invloed...
Precies.
De Nederlandse is punching above its weight. Dat is volgens mij wat echt wel het geval is.
Jij zegt het veel beter dan ik, want jouw Engels is beter. Maar het is dat is wat ik bedoel. En daar ligt dus eigenlijk wel een kans. Maar je voelt dus in... Ik ben vrij goed bevriend met Mark Rutte, dus ik zal niet al te stout zijn. Maar ik vind wel dat gebrek aan een Europese visie, terwijl je weet waar Nederland zijn boterham van smeert, als ik het zo mag zeggen. Zou dit wel het moment zijn om zeker na zoveel kabinetten in Nederland, om de Europese staatsman...
Maar een van de redenen waarom we ook veel invloed hebben, is omdat Rutte er al lang rondloopt. Volgens mij een van de meest ervaren regeringsleiders is.
Na Orbán, ja.
Na Orbán. Dus dat heeft er ook al... Dus in die zin doet hij dat wel aardig, waarschijnlijk. Maar nee. Het zou meer iets van een visie moeten zijn, dat is je punt.
Ja, en het hoeft niet eens door een speechschrijver van algemene zaken te worden gedaan. Dat kan ook door Klingendaal gebeuren.
Ja, ja. Ik had nog een andere vraag over lobby en lobbytrends. Hoe is het lobbyen in Brussel veranderd de afgelopen jaren? Hoe is het nu anders dan het, ik wil niet zeggen in jouw tijd met andere spelers, maar wel een beetje jouw tijd. En ik weet dat je al wat langer, een paar jaar niet actief bent, maar je ziet natuurlijk toch dingen gebeuren. Je spreekt mensen, je zit er nog wel met één been ook wel een beetje in die lobbywereld volgens mij. Welke trends zijn er? Wat is er veranderd?
Wat voor mij een hele grote verandering is geweest, is de toetreding van de Oost-Europese lidstaten.
Ja, de Big Bang, 2004.
In 2004 en daarna ook nog Bulgarije en Roemenië. Dus dat heeft een machtsverschuiving veroorzaakt, zeg maar, meer van de Franstalige kant naar de Engels- of Duitsstalige kant.
Ja.
Dat heeft natuurlijk veel
meer. In praktische zin betekent dat ook dat Frans minder belangrijk werd. Absoluut. Ook in Brussel, ook absoluut. Voor lobbyisten.
Zeg maar, in mijn tijd, zoals je net zei, was Frans eigenlijk heel belangrijk.
Ja.
En ik denk dat dat steeds minder wordt. Helaas voor de Fransen, maar dat is de realiteit. En natuurlijk hebben die landen in Oost-Europa ook een andere agenda, andere mentaliteit. Ja. Dus het heeft een soort cultuurverandering doorgebracht waarvan een aantal mensen zegt van, is dat niet te snel gegaan? Vraagteken.
En wat betekent dat voor lobbyisten in Brussel? Wat
ik net zei over die bij elkaar binnen kunnen lopen en die bijna ouderwetse gezelligheid vroeger, dat informele, dat is weg. Ik zou nu, als ik vandaag het parlement binnenkom, als ik er al binnenkom, totaal de weg kwijtraken. En net zo bij de commissie als ik al in het juiste gebouw kom. Dus
maar dat is omdat het zijn meer landen, meer Europarlementariërs, meer commissieambtenaren. Dus het is allemaal meer.
Ja, maar dat maakt dus ook het contact veel rationeler. Dus je moet inderdaad. Ik heb denk ik 5 legislaturen meegemaakt. Dus 5 keer een nieuwe commissie en parlement.
Ja. Ja.
En ik kende, dat was tenminste een beetje mijn. Ja, wat ik probeerde te doen, dat ik zoveel mogelijk mensen kende.
Ja.
Ja, maar als dat ten eerste uitbreidt en ten tweede, elke keer als het ten eerste uitbreidt met allemaal nieuwe mensen en ten tweede, de informaliteit wordt daardoor aangeduid. Dat is niet meer zo.
Als je lobbyt, dan is het sociale aspect, het netwerken belangrijk, maar ook de inhoud. Die 2 elementen zijn misschien wel bepalend. Je zegt eigenlijk dat in de loop der jaren is de inhoud belangrijker geworden, omdat het sociale aspect. Ja, het zijn zoveel mensen.
Zoals ik het zie, is het sociale aspect wordt steeds moeilijker te organiseren. En als je dan natuurlijk in de pandemie, maar goed, dan goed werkt het niet meer.
Ja.
Als je dan ook nog heel veel dingen online moet doen.
Ja.
Ik denk dat mijn vak was vooral toch wel het face-to-face contact. Het was niet succesvol dankzij mijn goede brieven of dankzij. Je moet elkaar in de ogen kunnen zien. En dat bij alle evenementen die ik deed, wat je net noemde, die business summit en al die andere dingen.
Ja,
je moet elkaar eigenlijk kunnen aanraken. En dat is contact. En het wordt een beetje. Het is een beetje afstandelijker geworden op het sociale. Ik denk dat het misschien daardoor inhoudelijker is geworden. Op zich is dat goed.
Ja.
Misschien is het daarom goed dat het. Daarom is het goed dat ik ben gestopt. Want dit is misschien niet meer mijn tijd.
Ja. Je bent maar 1 jaar ouder dan ik, hè?
Maar ik bedoel, 750 parlementariërs, hoeveel.
705.
27 lidstaten. Ja, het is een veel grotere moloch geworden dan het vroeger was.
Ja.
Wat verandert dat voor de lobby? Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat het. Maar het is natuurlijk ook zo. Aan de lobbykant is er ook veel meer bijgekomen. Zoals ik zei, wij in mijn tijd waren er een paar honderd, nu zijn er 30.000.
Ja.
Om er dan uit te kunnen springen als lobbyist. Want dat is toch wat je wilt. Je wilt, want je zegt het is nooit alleen jouw succes, het is een succes van meerdere partijen. Maar wil je binnen die 30.000 er nog uit kunnen springen en opvallen? Ja, ik denk dat wel heel moeilijk is. Dat het nu nog veel meer een samenspel is dan van 1 persoon of van 1 lobbyclub.
Ja. Welke rol speelt media überhaupt in de lobby? Die speelt een rol, maar is dat ook veranderd in de in jouw tijd? Nogmaals, met alle respect, jouw tijd, zo lang is het niet geleden. Maar dan had je Euractiv. Nou, dat was het ongeveer wel, toch? Dat is nu meer geworden.
En van de Nederlandse correspondenten, daar waren er een paar. Of de meeste deden er Brussel een beetje bij, zal ik maar zeggen.
Ja.
Nu is dat veel beter geworden met de Nederlanders. Maar eigenlijk was Brussels nieuws enkel was Brussels nieuws als het slecht nieuws was. Eigenlijk nooit als het goed nieuws was. Zoals ik heb gewerkt, was de media heel belangrijk. Er zijn soms momenten dat het. Als een lobby niet. Of als een lobby even vastzit of als het even niet gaat, kan de druk van een opinieartikel of een stuk in de krant. Kan een heel nuttig onderdeel zijn van een succesvolle lobby.
Ja, en had je het dan ook over de Brusselse media of met name de Nederlandse media als het een Nederlandse issues betrof? Want die Brusselse media, dat is toch ook een verschil met lobby in Den Haag, hè? Die Brusselse media, dat is toch wat beperkter. Je hebt tegenwoordig Politico natuurlijk. Dat is echt groot.
Ja.
Die doen alles.
Het is heel, heel, eigenlijk heel raar dat je dus in Den Haag, wat heb je, 600 lobbyisten.
Ja.
En heel veel media geaccrediteerd.
Ja.
Terwijl Den Haag met alle respect toch niet het centrum van de wereld is als het gaat over belangrijke besluitvorming.
Ja.
Terwijl in Brussel waar 30.000 lobbyisten zitten, wat laat zien dat daar wel iets te halen moet zijn qua beleidsbepaling. Anders zaten ze er niet. Ik las gisteren dat 1 miljard euro per jaar kost. Dus de professionele lobbyisten in Brussel,
ja,
staat voor 1 miljard euro per jaar. Maar nauwelijks journalisten uit Nederland.
Ja.
Dat is inderdaad iets beter geworden, maar de schijnwerpers staan veel meer op Den Haag dan op Brussel. En dat is qua beleid en qua relevantie is dat natuurlijk niet de juiste verhouding.
Nee. Maar welke impact heeft dat op het werk van een lobbyist?
Het is heel belangrijk inderdaad. Daardoor, omdat dus de schijnwerpers niet op Brussel staan, is het voor de mensen die daar werken heel belangrijk om te kunnen scoren in de pers, omdat het zo weinig voorkomt. En omdat ze dus zo, ja, onbemind, onbekend maakt onbemind. En dat geldt voor veel mensen die in Brussel werken. Mijn ervaring is dat het niet verstandig is om altijd maar het toontje aan te slaan van ze vinden ons niet leuk, ze willen ons niet zien en ze houden niet van ons. Ik denk dat weinig zoden aan de dijk zet. Wat je er tegenover moet zetten, volgens mij, is een antwoord van waarom Europa wel belangrijk is en de vertaalslag kunnen maken tussen vaak technische, dat geef ik toe, vaak technische Europese wetgeving en regelgeving naar het dagelijkse praktische leven van Truus en Piet in Purmerend.
Ja.
Met alle respect voor Piet en Truus.
Of in Drachten.
Ja, of in Drachten. Maar ik bedoel, die vertaalslag maken, dat is heel weinig mensen blijkbaar gegeven. Dus het sexy maken van Europa, waarvan heel veel mensen de hoop al hebben opgegeven, daar geloof ik nog steeds in dat dat kan.
Heb jij toen geprobeerd tijdens je campagnes voor het om in het Europese parlement te komen?
Dat is, die zijn weliswaar mislukt.
Nou, niet mislukt, die waren hartstikke goed.
Ja, maar die werden beloond inderdaad door, laten we zeggen, communicatiemensen. Die zeggen, dat is de leukste of origineelste campagne.
Ja, absoluut.
Niet door de kiezers.
Ja.
Maar ik heb inderdaad geprobeerd, altijd, want ik ben een echt Europeaan, toch te proberen het werk en leven, het werk in Brussel op een aantrekkelijke manier over te brengen. En volgens mij staan er genoeg mogelijkheden toe. En iemand die daar bijvoorbeeld heel goed in was, dat was Nelly Kroes.
Ja.
Die wist wel degelijk de taal van het volk te spreken en die kon uitleggen wat ze in Brussel aan het doen was en wat dat voor de mensen betekent.
Ja, absoluut. Over Nelly Smit-Kroes, heet Nelly Kroes natuurlijk tegenwoordig, gesproken. Zij was eurocommissaris, 2 keer 5 jaar volgens mij.
2 keer, ja.
Als je haar vergelijkt met hoe Frans Timmermans, de huidige Nederlandse eurocommissaris, het doet. Als je die twee vergelijkt, doet Frans Timmermans het dan goed?
Ik denk niet dat je deze twee personen kunt vergelijken. Ze zijn inderdaad wel erg verschillend. Maar en misschien moet je het mij niet vragen, want ik heb veel warme sympathie voor Nelly Kroes.
Wat maakte haar een goede eurocommissaris?
Nou, inderdaad denk ik toch wel dat ze... Nou, ten eerste dat ze, maar dat doet ze allemaal, ze werkt echt keihard. Ik heb zelf mensen zo hard zien werken als zij. Desondanks, en dat is misschien ook wel een beetje een verschil met Frans Timmermans, stond ze met beide benen op de grond. Ze was een echte Rotterdamse en doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Daar hou ik ook wel van. En zo was ze. En ten derde, inderdaad, je kon haar midden in de nacht opbellen om iets positiefs over de Europese Unie te vertellen. En dat zouden ze dan kunnen vertellen op een voor iedereen in Purmerend tot Drachten begrijpelijke manier. En ze had natuurlijk ook het voordeel, zeker in de eerste termijn, maar zij zal zeggen ook in de tweede termijn, een hele belangrijke functie, een enorm belangrijke functie. Ja, competition.
Ja, zij had toen min of meer echt voor het eerst echt hard op de kaart gezet met enorme boetes en zo. Daar is zij eigenlijk mee begonnen, toch?
Absoluut. Maar dat kun je ook zien als op televisie, maar zij beheerst de kunst van het communiceren. En ze zit daar niet per se voor de BV Nelly Kroes. Ze vindt dat echt een eer om daar te mogen zitten. En de manier, het is ook een hele goede lobbyist, want de manier waarop ze haar tweede termijn heeft gekregen, toen nog in de tijd van Balkenende, is wel heel erg knap.
Ja. In hoeverre konden Nederlandse lobbyisten bij haar terecht? In hoeverre zat zij er ook voor het Nederlands belang?
Nou ja, een Europese commissaris zit er natuurlijk niet voor een nationaal belang. Die zit
formeel
voor,
niet, nee. Maar in de praktijk?
Een Europees belang.
Maar in de praktijk?
Als je mij in het algemeen zou vragen, is het handig als je Nederlander bent en je hebt een afspraak met een Nederlandse commissaris of een Nederlandse politicus, dan is het natuurlijk, helpt dat.
Ja.
Het Nederlands. Ik geloof dus ook niet dat er slechte Nederlandse lobbyisten zijn per se, in het algeheel gesproken. Ik denk dat, en ook niet dat de Nederlanders elkaar allemaal zouden afvallen of niet zouden willen helpen. Ik denk dat het wel degelijk de deur makkelijker opent als je een bepaalde nationaliteit deelt.
Ja. Zijn Nederlandse beleidsmakers inmiddels daar niet heel calvinistisch in? Dat ze dat heel erg juist niet willen?
Nee.
Dat Grieken en anderen en Zuid-Europeanen, ik noem maar iets.
Dat is mijn ervaring helemaal niet.
Helemaal niet?
Als je het hebt over de Nederlandse ambtenaren, zelfs aan de top, tot aan de top toe. Dan maakt de nationaliteit niet heel veel uit, maar dat maakt, omdat je elkaar kent van een borrel bij de PV, maakt het veel makkelijker.
Ja, lobby waar je zo trots op bent, van de zinksmelter in Brabant. Dan ging je toch naar Nederlandse beleidsmakers, eerst bij de commissie, in het parlement.
Dat zeg ik.
Maar parlement is wat anders, want die mogen er zitten voor een achterban.
Je begint heel vaak met de Nederlanders, ja. Dat vind ik ook helemaal niet raar. Dat is een logische reflex, maar...
Maar omdat ze eerder een luisterend oor zullen zijn? Maar
dat is meer omdat de deur makkelijker open gaat, omdat je dan dat... Het gaat om dat je de mensen spreekt die macht hebben of die relevant zijn op dat dossier. En dan maakt het... Als dat een Fransman is of een Duitser, moet je natuurlijk ook met die mensen...
Ja. Maar goed, je zegt, want je komt er bij Nederlander makkelijker binnen. Dat vinden Nederlanders ook leuk. En maar goed, is dan ook de kans groter dat zo'n persoon het eerder met je eens is? Omdat je dan Nederlander bent of omdat je een Nederlandse organisatie vertegenwoordigt?
Sneller met je eens? Nee, men is het ook heel vaak met mij oneens geweest. Ondanks dat ik Nederlander was of dat ik Wietse-Russen was.
Ja.
Dat is volgens mij echt een inhoudelijk ja of nee. Dat heeft niets te maken met mijn paspoort of whatever.
Ja.
Het is gewoon een... Het is gewoon een toegangskwestie inderdaad.
We hadden het net over Nelly Kroes. En die is ook na haar tijd bij de commissie bij Uber gaan werken.
Ja.
Wat vind je ervan dat oud-commissarissen gaan lobbyen? Ik weet niet precies wat ze doet, maar dat heeft ongetwijfeld ook iets te maken met haar vorige. Maar dat die zulke stappen maken. Barroso is destijds naar Goldman Sachs gegaan.
Ik vind dat,
wat vind je ervan?
Ik vind dat van Barroso vond ik heel slecht.
Waarom?
Omdat hij... Omdat hier een afkoelingsperiode voor staat bij Europese commissarissen.
Ja.
Zeker bij een commissievoorzitter. Die hij volgens mij niet heeft gerespecteerd. Wat is het, 2 jaar tegenwoordig?
Ja.
En ten tweede natuurlijk de uitstraling naar de Europeanen toe. Om bij een bank te gaan werken die mede ten grondslag heeft gestaan aan een financiële crisis. Of die een belangrijke rol heeft gespeeld in het begin van de... van de financiële crisis,
mm-hmm.
om bij zo'n bank te gaan werken als voorzitter van het bestuur. Dat vind ik wel bijna een schot na naar de Europeanen.
Maar, ja, precies. Maar je vindt die regel, die draai tegen, ik weet niet hoe je die regel noemt, maar die 2 jaar afkoelingsperiode, die vind je terecht. Moet die langer zijn? Of moet je het überhaupt verbieden?
Nou, ik vind niet dat je het hoeft te verbieden, maar zolang je dus, zeg maar... Ik geloof dat de discussie hier ook speelt in Den Haag. Maar zolang je dus een voordeel zou hebben ten opzichte van andere lobbyisten, als je dat lobbyisten mag noemen.
Ja.
Bijvoorbeeld omdat je een toegangspasje hebt, of omdat je nog steeds alle stukken krijgt als oud-voorzitter.
Ja.
Of omdat je nog een gratis secretaresse hebt namens de commissie, dat je nog belangrijke bijeenkomsten mag bijwonen op basis van je oude titel.
Ja.
Zolang dat is, moet je geen andere functie kunnen vervullen. Dat mag absoluut geen twijfel over staan, want dan ben je niet geloofwaardig.
Ja. In Nederland was de discussie over Cora van Nieuwenhuizen, de minister van de Economische Zaken, die naar Energie Nederland ging, de brancheorganisatie van de energiesector. Daar werd ook schande van gesproken.
Ik vind dat ook niet kunnen.
Nee.
Terwijl wij, en ik zeg ik gewoon ook terwijl we partijgenoten zijn, maar ik vind dat absoluut niet kunnen. Het geeft een verkeerde indruk. Bovendien krijgt zij volgens mij toch een soort smet mee bij de start van haar nieuwe baan. Dus voor haar is het volgens mij...
Uiteindelijk is het natuurlijk heel contraproductief gewerkt. Niet in de laatste plaats voor Energie Nederland.
Precies, voor haar en voor haar nieuwe werkgever is het slecht. Het is voor de hele geloofwaardigheid van de politiek slecht. En ik vind het eigenlijk raar dat de lobbyregels in Den Haag nog steeds, zoals ik het kan zien vanuit Spanje,
absoluut,
veel minder streng zijn dan hier in Brussel.
Ja, dat is heel gek. Er is nu alweer een lobbynota, een initiatief, maar op een gegeven moment komt dat niet van de grond.
Meestal zijn, als het gaat om principes, het beste jongetje van de klas, maar hier zijn we blijkbaar een van de slechtste jongetjes van de klas.
Ja, want je hebt in Brussel, had je in jouw tijd volgens mij ook dat EU lobby transparency register, waar alle lobbyisten zich moeten inschrijven en waar consultants moeten zeggen wie hun klanten zijn en hoeveel ze eraan verdienen. Zou je dat in Nederland ook moeten hebben?
Ja, ik vind dat een hele normale basisregel. Ja, ja. Ik heb dat in Brussel nog meegemaakt, al die regels. Ik stond gewoon in het register.
Ja.
Ik kon zien hoeveel ik ongeveer verdiende per klant. Als ik een afspraak had bij een commissaris of een kabinetschef of wat dan ook, kwam dat in een weekagenda op hun website van de commissie.
Ja. Ik ben het eens dat dit goed is. Hè? En ook al is het maar voor de beeldvorming. Dat je transparantie beoogt.
Ik vind dat je daar, zeker in de huidige tijdsgeest...
Maar lost het echt iets op? Ik bedoel, als het gaat over dat lobbyisten te veel invloed zullen hebben. Ik bedoel, als jij de minister wil spreken en je belt hem even, je doet een appje, dan hoeft dat misschien wel niet geregistreerd te worden. Ik noem maar iets. Nogmaals, ik ben voor die regels en voor veel meer transparantie. Daar staan we ook voor als Public Matters. Maar...
Ik heb hetzelfde wel eens gezegd als jij. Wat lost dat nou op? Dat iedereen kan zien dat ik met Frans Timmermans koffie heb gedronken. Ja. Ik noem maar iets. Hè. Niet dat wij vaak koffie drinken. Maar stel dat ik met Frans Timmermans koffie drink en dat staat op de website. Wie is daarbij gediend om dat te weten? Ja, ten eerste staat er niet bij waar we het over gehad hebben. Bovendien kunnen we daarvan maken algemene politiek. En dan weet nog niemand iets. Maar het gaat mij vooral om de... Om de, daarom zei ik tijdsgeest, om de beeldvorming. Ja. Er is een hele, toch een soort hetze tegen lobbyisten. Of een anti-gevoel tegen lobbyisten. Ja. En ik denk dat je daarom inderdaad alle twijfel moet wegnemen. En als je niks te verbergen hebt, zou ik zeggen, wat is het probleem? Hè? Als je niks te verbergen hebt, waarom zou je dat niet aan mee willen werken? Dus ik snap niet waar dan de tegenstand...
Van dit soort regels, op een of andere manier komt Nederland niet van de grond. Dat is heel bijzonder. Ik hoop dat het wel binnenkort gerealiseerd gaat worden. Het gaat er ook om dat je kan zeggen, bijvoorbeeld een eurocommissaris die zet zijn agenda online. En dan zie je bijvoorbeeld dat in een jaar een eurocommissaris alleen maar met bepaalde bedrijven heeft gesproken. En bijvoorbeeld heel minimaal met NGO's, ik noem maar iets. Dat kan je daarmee blootleggen.
Ja, dat is ook vaak een discussie. En ik heb natuurlijk voor heel veel verschillende soorten klanten, bedrijven, NGO's, stichtingen, landen zelfs of regio's. Dat er altijd heeft ook te maken met wat ik net zei over de tijdsgeest en over de psychologie over lobbyen. Er is altijd een gevoel van lobbyisten, dat zijn de grote bedrijven. En die bepalen mede alles en de democratie waardoor er uitgehold. Mijn ervaring vanaf 1994 is dat het bedrijfsleven, misschien is dat nu anders, zeker niet de meeste invloed had.
We hebben het over Brussel.
Het is zeker niet hoe meer je betaalt, hoe meer invloed je hebt. Ik vond juist dat heel veel milieubewegingen of consumentenbewegingen of vakbonden hadden enorm veel invloed. Omdat die achterban die stemt, zal maar zeggen. Ja. Dus dat is een hele belangrijke invloed.
Ja.
Dus dat het idee dat Europa alleen maar wordt geregeerd door grote bedrijven. Nee, in het spel van de lobby heeft iedereen... kan iedereen zijn zegje doen en zijn inbreng leveren.
Bestaat er wat level playing field tussen het grote bedrijfsleven en bijvoorbeeld NGO's?
Nou ja, ik vond juist, toen ik begon met werken, vond ik juist de balans zo uitslaan dat het bedrijfsleven te weinig werd gehoord.
Ja.
Terwijl het toch een belangrijke economische motor is van Europa.
Ja.
Het is wel zo dat het inderdaad in de tijd volgens mij is gecorrigeerd. En als je kijkt naar die 30.000 lobbyisten, zijn het waarschijnlijk veel meer...
Er zijn veel meer bedrijfslobbyisten
dan toen ik begon.
Grote bedrijven hebben veel grotere budgetten. Met ook nu in de tech sector. Dat zijn oneindige budgetten. De grote Apples en Googles van deze wereld. Maar jij zegt dat nog steeds de balans tussen NGO's en dit soort bedrijven, wat betreft hun lobbykracht in Brussel, voldoende in balans is.
Nou, ik zei alleen dat het vroeger was het meer in onbalans ten nadele van het bedrijfsleven. Omdat een bedrijf kan niet stemmen. Dus het was voor heel veel politici belangrijk om te kijken naar welke achterban hoort erbij. Om te kijken of ze daar electoraal iets mee zouden kunnen.
Ja.
Maar ik ben met je eens dat inmiddels, zeker met die 1 miljard euro aan lobbyisten die men blijkbaar nu betaalt. Ik zou inderdaad, maar goed, ik ben al een paar jaar weg. Ik denk, ik zou inderdaad wel willen geloven dat... Balans is omgeslagen nu ten voordele van het bedrijfsleven.
Oké, ik vind dat mooi, namen en rugnummers. Hè? We hebben natuurlijk wel Nelly Kroes gehad en Frans Timmermans. Als je het hebt over lobbyisten in Brussel, wie vind je, namen en rugnummers, wie vind je nou echt goede lobbyisten?
Ik had al over die vraag nagedacht, maar ik weet niet meer wat ik had bedacht als antwoord.
Ook het noemen van namen?
Rugnummers, ja. Ik denk wel dat het... Dat heeft ook te maken met die verandering die we net noemden... van toen naar nu.
Mm-hmm.
Is denk ik dat... Ik noemde dat dat het allemaal wat meer inhoudelijker is geworden... en wat minder sociaal.
Ja.
Daardoor is inderdaad ook het lobbyvak... een beetje minder gepersonalized. Dus ik denk dat de dingen die ik vroeger deed...
Ja.
dat die vandaag ook heel moeilijk zouden kunnen.
Ja.
En daardoor is misschien ook...
Kan je dat heel sec zeggen, want het was een iets ouderwetsere manier van lobbyen, meer gebaseerd op relaties een iets moderne manier is toch dat inhoudelijk, ook omdat je omdat er zoveel stakeholders zijn.
Beetje,
zo,
een beetje sterieler nu.
Sterieler.
Eén voorbeeld, en dat is toch wel, ja, daar word ik nog steeds over gebeld. Elk jaar, ik weet dat een journalist van het FD er nu een boek over schrijft. Dat is de Brabantdag 2007 van Twan Manders, komt zo eens. Ja, en als je kijkt dat in Brabantdag 2007, daar heeft de provincie Noord-Brabant en de provincie Vlaams-Brabant gaan elkaar samen ontmoeten. Het is een idee van Twan Manders, die totaal, zoals je weet, een beetje crazy is als Europarlementariër, maar hele,
dat zijn jouw woorden,
hele grootse ideeën heeft en dat ook nog weet te organiseren. Dus die huurt mij in. Ja. Een Brabantdag op het Luxemburgplein aan de trappen van het Europees Parlement. Ja. 2000 mensen. Ja. Bier, barbecue, maar heel veel inhoud. Commissarissen, parlementariërs. Ja. En dat wordt een enorm. Dus er worden dus bussen weggehaald, taxis weggehaald, paaltjes uit de grond getrokken. Er wordt een heel plein, wat normaal, zoals je weet, heel druk is met alles erbij. Wordt totaal platgelegd voor de Brabantdag van Twan Manders.
En wat is je punt?
Dat zou vandaag niet meer kunnen.
Nee,
dat zou niet meer kunnen. Dan moet je 30 ontheffingen, 40 vergunningen en dan nog.
En dat vind je jammer, maar dat betekent ook dat de tijden veranderen.
Ik wil niet zeggen, vroeger was alles beter, maar dat was inderdaad.
Vroeger was wel alles beter. Zullen we daar bijna mee afsluiten? Ik heb nog een laatste vraag. Ja, ik heb nog een laatste vraag, want ik vind het een echt bijzonder leuk gesprek. Je bent benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Waar heb je dat aan verdiend? Dat is fantastisch.
Je weet het zelf niet, want dat wordt.
Wat denk je?
Dat wordt door anderen gedaan die dat vinden. Nou, je krijgt dat niet omdat je vanwege werkzaamheden. Je krijgt dat soort dingen naast je werk. Ja. Nou ja, ik denk dat men blij is met wederom dat samenbrengen van mensen. In dit geval misschien wel Nederland-Europa of Nederland-België. Dat ik een kleine mini-bijdrage heb mogen leveren aan het dichter bij elkaar brengen van landen en Europese lidstaten.
Ja, en ik denk dat je daar absoluut een hele belangrijke, een hele goede rol in hebt gespeeld. Ook voor de Nederlandse lobby en voor de Nederlandse lobbyisten in Brussel. Ik denk dat buiten kijf.
Het beste voorbeeld zijn die geboortekaartjes, denk ik.
Ja. laatste vraag. Zou je de luisteraars iets mee kunnen geven? Iets misschien jongens en meisjes die overwegen om lobbyist te worden?
Nou ja, het klinkt misschien raar, maar ik denk dat het belangrijk is dat je politiek actief bent. Ja. Het geweest bent. Maakt niet uit of je bij GroenLinks zit of bij VVD. Of misschien niet bij een extremistische partij liefst. Maar bij zeg maar een fatsoenlijke middenpartij, als ik het zo mag noemen. Ja. Dat helpt wel enorm. Want ik heb natuurlijk als VVD'er ook, zoals ik net al zei, PvdA'ers moeten beloven. Dat maakt niet veel uit. Maar het feit dat je dus geïnteresseerd bent in politiek, actief bent in de politiek, dat helpt. Ja. Ten tweede naar Brussel, en dat is toch wel een oproep algemeen aan Nederland. Ja. Denk aan je Frans. Want de beheersing van de Franse taal in Nederland is echt abominabel vaak. Ja. Ja. En in Brussel is het weliswaar minder belangrijk dan het 20 jaar geleden was, maar het is nog altijd heel belangrijk Frans. Ja. Dat ten tweede. En het derde, wat ik al eerder heb gezegd, dat interesse hebben in een andere cultuur. Je kunnen inleven in een andere cultuur en daar ook echt in investeren in het snappen van andere mensen.
Ja. Multicultureel management, zoals je het noemt.
Multicultureel management.
Lijkt me een mooie term om mee af te sluiten. Tot zover In de Lobby, een podcast over politieke belangenbehartiging. Hartelijk dank aan Wietse Russen, voormalig toplobbyist. Dankjewel, ik vond het een heel fijn gesprek. Die ons meenam in de catacombe van lobby in Brussel en Den Haag en zijn leerzaam en boeiende ervaringen met ons deelde. Mijn naam is Bas Batelaan en hier vanuit Den Haag deze keer. Veel dank voor het luisteren. Heb je vragen over deze podcast, opmerkingen, tips of suggesties voor een onderwerp? Mail ze naar info@publicmatters.nl of kijk voor meer informatie op www.publicmatters.nl.